Video games. Spelkost.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games en Dungeons & Dragons, hier en daar. Ik ben Aaron Vogelaar, de andere kant zit Harry Hol.
Hey, en af en toe wat tv blijkbaar. Goeiedag.
En Bastien vroeg op.
Ik kwam laatst nog een oude aflevering van TV Bites tegen. Dat hebben we ook nog een tijdje gedaan inderdaad.
Nou, welkom terug bij TV Bites.
Ik heb nooit TV Bites gezien.
En nou, Vincent Deel.
Ja, hoi. TV Bites.
We hebben TV Bites gehad. Het was
ja,
duurde niet lang.
Dat bestond.
Dat is leuk. Het wel geluisterd.
Is dat Bug Bites geworden op een gegeven moment of zo?
Nee, Bug Bites, dat was gewoon nee. Game Bites. Ja. Maar dan met heel veel suiker.
Ah, oké. Okay, ja, nee, dat is logischer.
We zijn bij elkaar gekomen voor deze gelegenheid. Ik heb jullie bij elkaar geroepen. Nee, we hebben allemaal iets hetzelfde, niet gespeeld deze keer, maar gekeken. Want er is een nieuwe serie uitgebaseerd op een game. Op Prime Video staat nu het eerste seizoen van Fallout. Alle 8 afleveringen staan erop. Van het team achter Westworld. Die begon heel goed, werd daarna minder. Die dachten, nou, we gaan weer iets met science fiction en robots doen. We pakken Fallout. Ja. En jullie zijn alle 3 naar de première geweest.
Ja, was mij verteld, de enige manier om die afleveringen van tevoren te zien is door helemaal naar de andere kant van het land te rijden. Daar met een hele grote zaal met mede-journalisten en influencers te kijken. Maar dat is ook de enige manier om te kijken, toch Erwin?
Ja. Nee, ik had screeners gekregen om van tevoren wat voor een artikel moest ik er wat over schrijven. Zou ik aangevraagd als screeners. Maar ik moet wel zeggen, het is niet de ideale manier om te kijken. Als je zo, het is in lage resolutie, constant staat je e-mailadres midden in beeld. Dat is een player van dat je denkt van, wat is dit voor een crap? Maar ik ben blij dat ik het mocht kijken, hoor je daar niet van.
Jawel, maar ik snap wat je bedoelt. Dat is voor de niet ingewijden om te voorkomen dat jij als piraat alles dan meteen op BitTorrent gaat gooien.
Precies. Dat nog
herinneren. Als je dat wel doet, dan ben je te traceren.
Ja.
Yeah. Ja,
nogal.
Een beetje AI filtertje eroverheen en je kan dat e-mailadres er zo uithalen, hoor. Maar goed.
Nou, iemand heeft ervaring.
Ik weet de laatste keer
dat Harry is uitgenodigd door Prime
Sorry,
Video.
Wat zei Vincent nou? Ik kon het even niet goed horen.
Iets
over AI?
Ja, nee. Aan mijn kant gebeurt dat absoluut niet.
Nee, maar vandaag is dus tweede seizoenen opgezet. Hebben jullie nog verder gekeken na de 2 afleveringen van de première? Of hebben jullie gewoon werk?
Ik heb nog geen tijd gehad. Dus het is vandaag wel online. En we wilden zo snel mogelijk opnemen. Ons originele idee was ook van, gaan we de podcast bij de première online? Maar de Amerikanen hebben hem eerder opgeknald. Ik ga vanavond waarschijnlijk na deze podcast misschien nog even kijken als ik tijd heb. Maar ik denk dat ik weer bij aflevering 1 begin, zodat mijn vrouw daadwerkelijk ook kan meekijken. Want die is een groot, die komt uit een Fallout familie.
Klinkt opgegroeid in een vault.
Ja, het heeft geen gekke dingen met een neef gedaan. Maar ik weet niet waar je het over hebben. Maar nee, dat is daar speelde ik religieus. Dus ik ga met haar lekker op de bank kijken.
Misschien even goed om eventjes te kaderen. Of wij hoe diep gaan wij deze aflevering voor de mensen?
We gaan geen spoilers. Misschien wat in de eerste aflevering is gebeurd.
Ja.
Kunnen we het over hebben? En voor de rest, en we zeggen niet van, oh, dit we gaan niet allemaal behandelen wat is gebeurd. Maar wat is gebeurd in de aflevering kan langskomen. En voor de rest houden we het algemeen en doen we geen spoilers. En ik heb trouwens het eerste 4 afleveringen gezien nu. Ik had de rest nog geen tijd gehad, maar
okay.
Ik heb ben ietsje verder.
Ah, Aaron is de Dungeon Master.
Maar mogelijk heb ik het minste met Fallout van ons vieren. Dat zou...
Ah.
Ja, hebben jullie veel met Fallout?
Ja, dat is een goede vraag.
Nou, best wel. Ja, de eerste 2 en weirdly enough Fallout Tactics, die heb ik heel veel gespeeld. Dus die vind ik leuk. Ik heb Fallout 3 heb ik ook compleet uitgespeeld. Fallout 4 niet. Daarna was ik een beetje Bethesda / Elder Scrolls moe. Maar ja, het is wel een serie die ik graag volg. Dus,
ja.
Harry.
Ja. Nou ja, voor mij was de eerste Fallout, die van Interplay, die allereerste, dat was mijn allereerste RPG. Dat was, ik had daarvoor, het was heel gek ook. Ik had mijn ervaring met upgrades en zo kwam van Elite, een ruimteshooter. Het is dus echt zo, toen ik Fallout ging spelen, was mijn manier om te snappen wat er gaande was. Van, oh, in Elite koop je nieuwe onderdelen om je schip sneller en beter te maken. Dat is hier je armor. Dus ik was het helemaal aan het contextualiseren op basis van. Dus het was echt mijn allereerste RPG die ik speelde. En ik vond het fantastisch. Ik heb ook lichte wrok naar Bethesda, omdat ze hebben het eigenlijk nooit waargemaakt wat die eerste twee games deden qua sfeer en qua gameplay en qua gevoel. Dus voor mij is dat de echte Fallout. En ik heb trouwens ook niet New Vegas gespeeld. Die schijnt dus ook alweer echt heel erg geweldig te zijn.
Die is heel goed, inderdaad.
Die heb ik dus niet gespeeld nog. Ja. Maar Fallout 3 en 4 heb ik nooit als echt hele geweldige games ervaren. Maar wel echt dus fan van het universum en van de wereld en van wat er gebeurde. En dus ja, heel sterk gevoelde mij.
Nou zit ik er dus andersom in. Ik heb dus 1 en 2 nooit echt gespeeld. En ik ben bij 3 begonnen. Wat is er dan qua sfeer wat 1 en 2 deden wat daarna niet meer nagedaan is?
Nou, heb je even.
Nogal.
Nou, weet je, het grote verschil is, misschien de makkelijkste manier voor als je die context niet hebt, vergelijk het met Divinity Original Sin versus Skyrim. Of Baldur's Gate versus Skyrim. Dat is het verschil in diepgang en hoe dens die wereld is en hoe de gameplay. Het is, ja, ik kan het niet anders vergelijken dan dat. Want als je in Baldur's Gate heb je de personages en de wereld en de details en de reacties op elkaar en de physics die een rol spelen. Nou, dat is natuurlijk niet op dat niveau in de jaren 90, maar dat is wel een beetje het gevoel dat je dat als je naar Skyrim gaat vanuit Baldur's Gate, dan heb je het gevoel dat je een vervlakte, beetje lege, van het is wel fantasy, maar het is niet dat wat je gewend bent van dus dat is voor mij het grote verschil.
Okay. Ja, ik vond de eerste twee Fallouts ook iets humoristischer dan de latere Fallouts. Ja. En de sfeer van hoe de wereld oogt is in 1 en 2 vind ik nog iets grittier, duisterder. Het voelt wat meer theme parky aan in Fallout 3 en 4. Yeah. Wat op zich niet slecht is hoor. Maar als je 1 en 2 gewend bent, dan is 3 en 4 is even wel wat slikken, zeg maar. Dat had anders gekund.
Dat is niet om te zeggen dat dan Fallout 3 en 4 daarmee dus waardeloze games zijn. Maar het is meer van als je vanuit games daar naartoe gaat. Dan is het is een beetje alsof iemand met de engine van Oblivion daar een skin van Fallout overheen heeft gegooid. Eigenlijk ook zo is. En de eerste reactie die ik had want ik was bij de onthulling van Fallout 3. Ik heb toen ook nog met Piet Hines gesproken. Maar ik had echt het gevoel het is Oblivion met guns. En dat gevoel is nooit weggegaan.
Yep. Dat was ook wel een beetje het heersende idee van de oudere Fallout fans. Van, ja, oh god, dit is Oblivion. Ja. Ja.
Voor mij is Fallout 3, dit heb ik ook wel best wel aardig wat gespeeld. Maar ik merkte op een gegeven moment toch dat ik dan die fantasy versie, dus dan Elder Scrolls, dat ik leuker vond dan de Fallout versie van ditzelfde idee.
Fantasy wereld is ook leuk als een soort van escapisme, omdat bij Fallout ontsnap je in een wereld die kapot is. En er kan heel goed cool schrijfwerk in zitten, maar bij mij is het ook een RPG moet juist een soort van een wereld zijn waarbij ik altijd de fantasie heb van oh, wat zou het leuk zijn om hier te leven? Ik weet niet of ik dat gevoel heb bij een wereld die met nucleaire bommen is.
Nee. Dat is in Fallout wel een beetje ver te zoeken.
Het is ook al heel veel gewoon bruine grijs.
Fallout 3 vooral sowieso.
Fallout 3, ja. Dat is gewoon
4 fixen dat wel een beetje uiteindelijk. En dat merk je ook wel bij de serie leunt meer op de kleuren van 4, heb ik ook het idee.
Jullie weten waarschijnlijk niet dat de eerste Fallout games, als je praatte met personages, die waren geanimeerd. Weet je wel, je had dus alles was van top-down of isometrisch, maar als je dan in een winkel was en je praatte met iemand, dan zag je de gezichten. En dat was claymation.
Oh.
En,
wow.
En dat was nog steeds levendiger dan de gezichten in Starfield.
Dus je zegt eigenlijk dat we ook nog een claymation episode krijgen in het tweede seizoen. Was er echt goede referenties? Er zitten heel veel referenties in natuurlijk.
Ja, dat zou een goede Easter egg zijn.
Ja. Misschien één scène dan of zo. Van dat iemand op de hoofd wordt geslagen en dan helemaal of onder de druk zit. En dan is alles even 5 minuten claymation.
Dat
zou
ja, zoiets. dat werkt prima.
Maar niet dat ik heel bitter ben of zo verder. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat Bethesda heeft eigenlijk een beetje inboedel gekocht van die game. En er is ermee aan de haal gegaan. En op zich doen ze hun eigen ding ermee. Maar ik vind dat de oorspronkelijke kudos echt heel erg moeten naar de eerste twee games. En de tweede was eigenlijk nog iets beter dan de eerste. Want de eerste had je een tijdslimiet die ik nogal frustrerend vond. Want je werd de wereld ingestuurd om een waterfilter te zoeken voor jouw Volt. En als je dat niet met een bepaalde tijd in game tijd deed, dan was het game over. Terwijl het leuke van het spel was al die sidequests en alle dingetjes die je wil doen. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon uit gameplay overweging heb bij een andere Volt het filter gestolen. Zij gingen allemaal dood. Dat was dan, maar dan kon ik tenminste zonder deadline de rest van het spel gaan spelen.
Oké, je hebt die keuze gemaakt. Goed.
Ja.
Nee, maar dat is wel, de tijdsdruk was in deel 1 wel vervelend. Maar als je dat op een gegeven moment weet hoe je dat moet oplossen, dan krijg je daarna eigenlijk een soort tweede variant van het spel waarin je meer je eigen ding kan doen.
Even kort samenvatten, de serie, voor als je nog niet bekender bent, de serie is dus gebaseerd op Fallout en je volgt erin twee personages. Het gaat dan over een post-apocalyptische wereld waar een deel van de mensheid is opgegroeid. Ja, ik kan dat wel. Ja, maar
post-apocalyptisch? Ik heb er geen moeite mee. Wie heeft er moeite met post-apocalyptisch?
Post-apocalyptisch? Sorry, is dit een tongue twister?
Ik heb echt niet de hele dag geoefend. Helemaal niet. Ik heb er echt helemaal geen moeite voor gedaan.
De Aaron was voor de lounge. Sorry, ik had.
Ja, dat is mijn probleem. Dat is mijn probleemgebied.
Sorry, ik trek mijn compliment in. Ga verder.
Een deel van de mensen is opgegroeid in ondergrondse vaults. Die zijn daar ontsnapt toen de bommen vielen. En er zijn de generaties daar lang daar opgegroeid. En een beetje, ja, die mensen hebben niet heel veel kennis over de wereld. Ze zijn al een beetje, dit is wel, hè, ik weet niet zoveel. Nee. En dan gaat de hoofdpersonage Lucy, dat is de naïefste van stijl ongeveer. Maar is niet zo, maar voor de kijker, in vergelijking met de rest van de wereld, is ze heel erg naïef. Stapt ze de grote wereld in om haar vader te redden. En dan volg je ook nog een ander personage gespeeld door Walton Goggins, die eigenlijk al heel lang leeft boven de grond en daar alle gevolgen van dien. En dan krijg je wat mee van zijn verleden en zijn heden. En die twee ontmoeten elkaar op een gegeven moment ook. En zo gaat het verder.
De derde personage.
Ja, de vierde totaal inderdaad.
Je vergeet Maximus.
Oh, natuurlijk. Maximus van de... Dan heb je ook nog de Brotherhood, de Brotherhood of Steel. Die zijn een beetje de beschermers van die wereld. En dan heb je Maximus, die is daar iemand die niet heel erg gewaardeerd wordt voor wie hij is. En maar toch zijn eigen verhaal weet te schrijven.
Ja, er is een vierde. Je vergeet een vierde.
Ik vergeet het nog.
De ghoul.
Ja, de broer.
De ghoul hadden we.
De ghoul hadden
we. Zijn Erwin net als iemand die... Maar dat is die cowboy aan het begin. Dat is de
Bas Walton Goggin.
Oh.
Aan het begin, want de eerste aflevering opent in een futuristische jaren 60.
Sorry, ik zit het half te luisteren. Je hebt helemaal gelijk.
Oh.
Het kwartje valt.
En we zijn dan ook getuigen, dit is geen spoiler, want dit is de eerste 5 minuten, dit is letterlijk voor de credits, dan zijn we getuigen van een beetje die zeerust futuristische visie van de jaren 60 toekomst. Wat je in Fallout heel erg hebt. Maar dan in het nu. Dit is alles helemaal mooi en schoon en gezellig. Totdat de bommen vallen. En dan wordt de hele wereld wordt plat gebombardeerd. En daar ben je dan ook getuige van. En daar begint het dan mee. Ik vond het allemaal wel heel indrukwekkend eruit zien. Vond je het niet? Ik vond vormgeving fantastisch.
Vormgeving is mooi.
Ja,
ik zat bij die eerste scène alleen met mijn ogen te rollen. Omdat ze probeerden een The Last of Us te poelen. Van we moeten weer jonge kinderen in een dramatische situatie zetten, want dat resoneert zo lekker en dan gaat iedereen huilen. Dan is van, ach jongen, gaan we weer een kindje laten zien tijdens het moment dat de bommen vallen, want we moeten een kindje zien.
Dat is standaard. Je moet wel even het drama aandikken van dat de wereld daadwerkelijk vergaat. Dus dat vind ik niet zo vreemd.
Dat vond ik ook niet.
Wat dat betreft, ik weet nog dat ik het met Harry van tevoren had van, dit moet beginnen met war never changes.
Oh ja.
En dat doet het dus
niet.
Maar tegelijkertijd had ik wel zoiets van, achteraf gezien is dat eigenlijk wel logisch. Want de Fallouts die doen war never changes. En dan geef je daarna gewoon echt een infodump van hier tot Tokio. Gewoon alleen maar tekst. Ja, daar heb je niks aan in een tv-serie. Dus dat ze dat compleet hebben vervangen door gewoon van, dit is hoe de wereld ten einde is gekomen.
Ja.
Dat was eigenlijk wel ja, voor de gemiddelde kijker is dat echt heel veel beter. Dan snap je tenminste echt wat er aan de hand is.
Maar ik denk dat die line, dat die tekst van war never changes. Om er even een impressie te doen. Ik denk dat die wel, die gaat een keer gezegd worden door die ghoul, denk ik. Dat past heel erg bij zijn personage, dat zoiets
iets in die geest.
Of ergens plaatsen. Moet... En dan is het verwarrend voor niet gamefans, zeg maar. Ik denk dat als het inderdaad in dit begin hadden gedaan, zoals het er nu uitziet, dan hadden wij hadden gedacht van, hey, cool, dat ken ik. En als mijn ouders het hadden gekeken, als iets van, waarom hebben ze het over War Never Changes? Waarom leggen ze niet uit wat daar gebeurd is? Wat zeggen ze voor geks? Dus ja, ik ben het ook eens dat ze het zo gedaan hebben.
Wat ik heel grappig vond, is de introductie van Lucy, hoofdpersonage uit The Vault. Dat, want als je een gamepersonage maakt in de game, dan moet je ook, in statistieken zeg maar. En het begint precies, zij vertelt van ja, ik ben goed in schieten, ik ben niet goed in praten, ik ben wel goed in, dat zijn precies die skills uit de game. Dat vond ik zo grappig gedaan.
Sowieso.
Ja, daar zat nog een ander dingetje bij. Ik weet niet of dat echt zo is, maar dat leek op de achtergrond een beetje door te gaan dat de bobbleheads zitten erin hier en daar.
Ja.
En dat het leek een beetje van elke keer als een bobblehead langskomt, is er een soort virtuele level-up van het personage. Ik kreeg een beetje dat idee. Dat maar ik weet niet of dat daadwerkelijk zo doorgaat. Want nou ja, ik heb alleen maar die eerste
Ik weet ook niet hoe consequent het is. Ik weet dat bij Kyle MacLachlan, die dan de vader speelt van Lucy. Dale Cooper uit Twin Peaks. En Paul Atreides uit Dune.
Ja.
Leuk acteur.
De allereerste Dune dat hij had.
Maar ja, zeker niet. Ik zou het heel grappig vinden als hij nu met zijn oude lijf de nieuwe Paul had gespeeld. Maar... Die raakt dan ook zo'n bobblehead aan. En daar is het alweer een soort van uitsequence. Dus ik weet niet of ze dat doen. Maar misschien ook wel hoor. We moeten de rest nog zien.
Ik kreeg dat idee. Maar wie weet.
Wat ik heel leuk wel vond aan haar introductie trouwens. Is dat het zet je direct op het been van de mensen in de vault zijn raar. Want naast het feit dat ze de level-ups heeft. Dat stel ik ook van ja, ik wil op zich wel gaan trouwen. Ja, de hele tijd met je neef de seks hebben. Dat is ook na een tijdje helemaal niks. Wat... Eén, natuurlijk super weird is om te zeggen. En ik vind het ook een hele gewaagde grap voor gewoon een serie voor een groot publiek. Want het is gewoon, main character heeft incest met haar neef. Al hebben we natuurlijk Game of Thrones inmiddels allemaal wel gezien. Maar het is ook een beetje van, dit is gewoon daar de norm. Want ze zijn daar helemaal verknipt geraakt in die vault. En dat ene grapje zet gewoon de hele, het zet perfect neer.
Ik heb er heel erg over nagedacht. Misschien moet het toch een klein beetje in spoiler territory terechtkomen. Want er zitten namelijk wat gebeurtenissen in het begin. Mag ik ingaan op de bruiloften en zo en wat er daarna gebeurt? Of vinden jullie bij de...
We kunnen, als je iets spoilerigs wil spreken, kunnen we dat voor het einde bewaren. Dan kan ik er een timestamp bij zetten voor mensen dat ze het kunnen skippen.
Ik heb echt een fundamenteel probleem met de serie, waarvan ik echt het gevoel heb van, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. En ik was ook eigenlijk wel nieuwsgierig omdat Erwin de Vier gezien heeft, of dat net zo storend is. Want laat ik het dan heel in het algemeen houden.
Maar kun je niet parkeren voor het einde? Want ik ben wel heel benieuwd, maar dan kunnen we het bewaren voor het eind. En dan kunnen de mensen die geen spoilers willen, kunnen dan de aflevering uitzetten.
Nou, maar het is misschien ook in het algemeen uit de naïviteit van het personage, wat Erwin net al beschreef, dat is geen spoiler, want dat is wat er aan de hand is. Maar blijft zij zo?
Het is gewoon een onderdeel van haar personage natuurlijk. Zij is gewoon super naïef en ze stapt die wereld in. En dat is ook wel een beetje de grap. Ze groeit wel. Ik bedoel, ze maakt van alles mee. Ja, daar groei je door. Dat hoort ook in een serie.
Fish out of water.
Mijn irritatie moeten we dan eventjes achter de spoilerstemp gooien. Want ik wil hem toch eventjes erin gooien, maar dan inderdaad eventjes niet nu. Want dat komt zo meteen wel.
Ik ben benieuwd. Ik ben geïntrigeerd. Okay.
Spannend. Wat ik me afvraag bij deze serie. Want het is best weird. Ze durven best weird te zijn. En er zit heel veel game logica in. Ja. Ik vraag me af of je daar de seriekijker niet door verward of zo. Je moet maar aannemen dat als je een soort roestig ogende spuit in je lichaam doet. Dat je dan weer beter bent. En dat soort dingen. En dan moet je maar accepteren. Wij snappen dat allemaal. De serie is ook best ook al... De hele constructie van de serie... Die gaat op een quest, je hebt subquests en dat soort dingen. Het is heel gamey allemaal. Het is heel grappig. Dat werkt voor ons natuurlijk. Wij kennen dat. Maar ik vraag me af of dat voor seriekijkers... misschien niet te weird zou zijn.
Ik denk dat het wel meevalt. De Stimpaks hebben sowieso een beetje de vorm van gewoon een oversized spuit. Gewoon een medisch ding.
Ja.
En... Het komt ook vaak genoeg in beeld en in gebruik dat je het idee op een gegeven moment wel hebt van, oh ja, als je dit doet, then it's fine, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat dat al gaande wordt dat wel uitgelegd en dan werkt het wel. Er zijn wel een aantal van die dingen die ze op die manier doen, dat ik zoiets heb van, ja, oké, okay, is misschien korter de bocht. Maar als je er te lang bij gaat stilstaan, is het nog vervelender.
Zeg. Ik viel erover. Want ik vond, kijk, ik snapte de grap wel. Want op een gegeven moment sommige personen of entiteiten, die zijn dan echt op sterven na dood. Dat je denkt van, hier is niks meer van over. Dan doen ze een spuit erin. En dan staan ze weer op en is alles weer oké. Okay. En dat vond ik, ik had heel erg het gevoel van, als ik hier naar kijk vanuit het oogpunt van, ik wil een leuke serie kijken, dan vind ik dit raar. Vind ik dit storend. Als ik het kijk vanuit het oogpunt van, ik wil een verfilming van The Game zien, dan is het echt The Game die ik aan het kijken ben. Ik had persoonlijk liever gehad dat ze al deze vormgeving en personages en setting hadden gebruikt en dan iets die game verwijzingen, in ieder geval de ongeloofwaardig, een beetje naar beneden hadden gedragen.
Maar ik had dus helemaal niet last van die ongeloofwaardigheid. Voor mijn gevoel, er zitten wat momenten in, dan gebruiken ze een stim en dan kunnen ze weer even door. Maar het voelde voor mij echt als iemand die gewoon wat steroïden inspoot of zo. Van ik moet nog even door, ik moet vechten. En daarna is er uiteindelijk wel een soort van, uiteindelijk een moment dat de scène voorbij is. En dat ze vast in een ziekenhuisbedje even echt aan het genezen zijn. Het voelde voor mij niet als een soort van magische oplossing van, ze heeft haar HP weer terug. Voor mij voelde het van, het geeft gewoon een kick. En het is eventjes genoeg om even tijdelijk te herstellen. Maar
hebben jullie al een scène met een voet gehad?
Ja.
Dat vond ik daar ook onderdeel van. Dat, heeft, ja. Dat accepteren we maar. Maar it makes no sense.
No sense whatsoever. En ik bedoel, is ieder zijn persoonlijke interpretatie. Maar ik had dus wel heel erg het gevoel dat de HP werd aangevuld. En dat daar verder, dat we daar ook verder geen vragen over moesten stellen. Of hoe dat werkte. Als ze hadden gezegd van dit zijn nanobots of zo. Oké, prima. Dan had ik het, maar het was nu gewoon spuit, beter en doorlopen.
Ja, interpretatie. Ik had het totaal niet inderdaad. Maar die voet ook een andere interpretatie. Maar ik vind dat moeilijk om uit te leggen zonder dat te spoilen. Ja. Dus dat is ook een beetje...
Dat ook. Ja. Ik denk dat met wat voor de stimpacks ook verwarrend is, is dat je aan de ene kant ziet van ze gebruiken het en that's okay. En aan de andere kant zijn er dan... Ja, grote wonden moeten nog wel, zeg maar. Er moet iets mee gedaan worden, wil je dat helen, om maar zo te zeggen. Dus dat voelt dan een beetje tegenstrijdig ten opzichte van... ik krijg alleen mijn HP terug en dat was het. Ik kan het niet zeggen zonder te gaan spoilen, zeg maar. Maar er zijn wel wonden, zeg maar, die op een andere manier geprobeerd te helen. Dat ze die op een andere manier proberen te helen. En dan is het iets van, had je daar dan niet gewoon een stimpack op kunnen gooien, om zo te zeggen.
Het is wel grappig, maar The Last of Us, vergelijking met de vorige grote gameserie, dat was heel realistisch. Oké, je had schimmelmonsters, maar voor de rest is het heel erg relatable, realistisch. En maar dit totaal niet. Ze durven wel gewoon echt, we zijn weird. En het heeft ook wel iets charmants. We gaan gewoon volledig voor die weirde game logica en wereld en je gaat er maar lekker mee.
Al heb ik wel ze weten niet helemaal welke toon ze willen aanslaan. Want soms is het van, we zijn wacky en we zijn gek en we zijn een beetje wat je van Fallout kent. En soms moet het dan weer heel duister en wil het een soort van The Last of Us zijn van, deze mensen vonden het verschrikkelijk wat er gebeurd is. En dan is het opeens weer dat. Maar, en daarna is het weer heel wacky. Het gaat een beetje alle kanten op. In ieder geval de eerste aflevering die wij gezien hebben. Maar misschien vindt het meer zijn toon nadat het een tijdje bezig is, kan ik me zo voorstellen. Maar in het begin voelde ik een beetje van, welke identiteit willen jullie nou? Dat ze daar een beetje mee worstelden.
Ik had exact hetzelfde wat Bas zegt. Ja, dat het echt een beetje tonale shifts waren. Ik denk van, zo de rem erop en dan gaan de andere kant op. Maar het alles met elkaar, dat vond ik wel leuk. Want je zit dan, wij zaten dan 2 uur in een bioscoopzaal. Op best comfortabele banken overigens. Dus het was allemaal prima te doen. En normaal gesproken zou ik mijn telefoon gegrepen hebben bij bepaalde dingen. Er was een alert aan het begin van geen telefoons, want de angst, weet je al, waarom jij een e-mailadres in beeld hebt. Maar ik had eigenlijk ook niet de neiging om mijn telefoon te pakken, wat ik een heel goed teken vond. Ik heb me echt wel vermaakt met wat ik zat te kijken. Ik zat er wel in. Ik had echt een aantal momenten dat ik eruit geflikkerd werd. Dat ik echt zie van, maar dan kwam het wel weer terug of zo. Er zat wel een soort van kwaliteitsniveau in. Dat ik heb me niet verveeld. Ik ga ook wel verder met aflevering 3. Ik ben heel benieuwd hoe het nou verder gaat.
Ja. Ja, ik had wat dat betreft nog qua die stijl, zeg maar. Van het aan de ene kant een beetje dat wacky. En aan de andere kant dan weer een beetje gritty, om maar zo te zeggen. Ik zat er ook een beetje over na te denken. En eigenlijk hetgene waar me nog het meest aan deed denken was de Addams Family. Maar dan alsof de Addams Family af en toe zoiets heeft van... Oh ja, maar Wednesday heeft nu wel echt een wond opgelopen. Dat is wel een probleem. Zeg maar dat je zo'n soort scène tussendoor zou hebben. Maar ja, tegelijkertijd, ja, Fallout is ook gewoon best wacky met dat soort dingen. Dus ja, dat is misschien net iets te veel aan de game te hebben vastgehouden. En tegelijkertijd ook voor het niet-game publiek dan een aantal scènes erin zetten van dit is de context van waarin alles gebeurt.
Maar sommige dingen zijn ook gewoon cool om naar te kijken. Want er zat zo'n grote gevechtscène in waar een aantal flinke slow-motion momenten zitten met heel veel gore en explosies en zo. En
sowieso veel gore deze serie.
Ja, ja. Maar wij die Fallout kennen, herkennen dan, hey, dit is vets wat we nou zitten te kijken. We zitten nou te kijken naar een critical hit. We zitten te kijken naar dit is wat er gebeurt. En dat vond ik leuk. Vooral omdat er verder eigenlijk, het werd niet, dit was ook de, je kan dat ook gewoon zien als een visuele stijl. En dan is het over de top gory Mad Max actie waar naar zit te kijken. En dan werkt het weer wel heel erg op twee lagen. Zo, want en het is een trouwe game verfilming. En het is gewoon stilistisch interessant om naar te kijken.
Ja, het is inderdaad ook zelfs op die niet vets momenten. Ze trekken het soms heel erg door. Er is een moment, ik denk dat als ik het ambigu hou, dat logisch is. Maar in aflevering 2 krijgt iemand gewoon een klein krasje. Maar dat is ook alsnog zo bloederig alsof er een arm afvloog of zo is. Dat je ook zit te kijken, wat gebeurde dat? Ik moest ook als kijker echt een beetje teruginterpreteren. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Maar het is gewoon, alles is gewoon overdreven qua bloed. Dat is gewoon, dat is de stijl waar ze voor kiezen. En dan moet je een beetje inkomen, maar het is ook wel weer origineel.
Van Tracteer werkt trouwens door de bank genomen echt heel erg goed. Ook kleinere personages, zoals de mevrouw van het winkeltje. Waar ik verder op, dat, gewoon als actrice, als de manier waarop ze gewoon met...
Dat was eigenlijk mijn favoriete, to be honest.
Ik vond haar geweldig. En ik vond ook een bepaalde... Ik zat even te kijken van... Damn, jij bent een goede acteur. Dat is gewoon die kleine blikdingetjes en stiltes. Het acteerwerk over de hele linie met kleine uitzonderingen vond ik ook wel gewoon heel sterk om naar te kijken. Het was wel top notch. Het was echt topniveau. Ze hebben wel echt hun best gedaan. Hier zat geld in.
Ik had wel...
Op de goede plekken.
Hebben jullie Westworld gezien?
Eerste anderhalf seizoen gezien. Op een gegeven moment heb ik gestopt omdat ik het...
Het is ook wel het goede seizoen, dus dat...
Ja, ik heb het helemaal niet gezien. Dus bij mij is Westworld helemaal voorbij gegaan.
Ik vond wel het personage van Walton Goggins, dus de ghoul, is wel heel erg de Man in Black van Westworld. Ik weet niet of hij al in het eerste seizoen was, maar het was Ed Harris. Die speelde dan zo'n ook een cowboy met een zwarte jas en zo'n hoed op en een beetje stoer en een beetje een bad guy, maar toch ook misschien een klein hartje of zo. En dan dat is heel erg van dezelfde schrijvers. Oh, die hebben wel een soort archetype of zo die ze willen. Daar houden ze gewoon heel erg van.
Ik vond ook wel, om over de Westworld link verder te praten, ik vond het zeg maar het sterkst qua worldbuilding toen ze in zeg maar de afgesloten ruimte van de vault zaten. En dat zijn ze natuurlijk gewend, want ze zaten altijd in dat afgesloten Westworld park, in ieder geval seizoen 1. Mm. Dat is van, hé, daar hebben we onze eigen regels, laten we zien hoe weird het hier is. En hoe meer het zich opende, hoe minder sterk ik dat vond. Het werd niet slecht of zo, maar ik dacht wel van, oh, dat waltstuk in het begin vond ik gewoon het sterkst van de eerste aflevering.
Ja, dan mist het wat focus. Ja. Je merkte ook aan het eind van episode 2 komen ze op een locatie. En dat is ook meteen een soortement van ontspanning van, oké, we zijn nu op een locatie waar wij ook daadwerkelijk iets kunnen en dergelijke. En het begint meteen logisch te worden dat als er iets gebeurt, dat het ook consequenties heeft voor de rest van die locatie. En dat is, in sommige plekken voelt het inderdaad net iets te open, vreemd genoeg. Ook al is...
Nou, ik had er niet zo'n last van. Ik vond, dat is ook echt een game moment dat Lucy, dat de kluis gaat open en ze stapt naar buiten en je hebt dat enorme felle licht. En dan wendt ze eraan en dan ziet ze de buitenwereld. Dat is gewoon het klassieke Fallout moment van de... En dan is die open wereld, vond ik eigenlijk ook wel intrigerend. Ze hadden ook, en daar zie je ook heel veel geld in. Ze hebben soms echt throwaway shots gemaakt van gigantische restanten van de ramp. Dat ik denk van... Dit is een praktisch gebouwde set en dit wordt 3 seconden gebruikt alleen maar om de schaal van deze wereld te tonen. En dat vond ik ook erg leuk om te zien. In de woestijn, jullie weten wat ik bedoel aan het begin, waar ze dan langs lopen.
Ja. Ik heb daar een mening over, maar die bewaar ik voor het spoiler gedeelte. Want ik heb een frustratie die kan uiten zonder te spoilen, maar dat komt zo.
Maar wat ik wel heel leuk vind, en dat is vooral dan in de derde, vierde app komt dat meer terug, dat... In de game ga je die vault uit en dan vergeet je dat, dan ga je de rest van de wereld in. Hier gaan ze ook wel echt terug naar die vault, wat daar ook gebeurt. Daar gebeurt ook gewoon een heel interessant verhaal. En dat is wel leuk, want inderdaad, ja, zoals je zegt, dat was gewoon heel goed gedaan. De hele vormgeving daar is goed, de vibes er goed. En dan gaan ze echt wel, daar gebeuren ook gewoon nog dingen. En dat vind ik wel leuk, dat het niet alleen boven de grond is, maar ook in de vault.
Dat vind ik inderdaad, ja, dat wist ik helemaal niet. Dit vind ik wel erg inderdaad leuk om te weten, want dat is de enige manier waarop je in de games daar iets van meekrijgt, is meer omdat je ontdekt dat er meerdere vaults zijn, spoiler voor Fallout, waar dan eigen verhalen te vinden zijn, laat ik het zo zeggen, zonder verder iets. Maar dat is dan eigenlijk nadat die al geplunderd en dood zijn. En hier is dit, dit vind ik ook wel leuk om te zien, wat er dan gaat gebeuren.
Ja, daar heb ik wel zin in. Leuk.
Doen we het spoilerstuk voor of na de tips?
Ik denk gewoon nu na toch. Weet je, ik geef de podcast altijd chapters, dus mensen kunnen doorklikken naar de tips als ze de spoilers willen missen. Maar ik zet gewoon nu een hele grote marker.
Ja, ja. Het gaat om spoilers, om maximaal de eerste twee afleveringen dan.
Ja. Ja, 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 ja. Mag ik eerst mijn frustratie waar ik net mee zat, de eerste uiten?
Ga je gang. Context in.
Iedereen komt op dezelfde plekken. Holy
ja, nee, dat.
Dan heb je dan komt. Het is Lucy, die ligt dan te slapen. En dan bij willekeur komt die andere guy van Person of Interest, die acteur. Die komt dan opeens bij het kampvuur om een ambigu praatje te doen. Alsof het fucking Igor uit Persona was. En dan uiteindelijk is ook iedereen bij de fucking zelfde god met de beer geweest. Want oh, daar is eten. Oh, het slaat nergens op. Het voelt alsof ze gewoon één lineair level met z'n allen aan het doorlopen.
De wereld is heel klein. Ja,
ja, maar dat is echt van, oh, je bent geïntegreerd door de wereld. Die wereld is een hal. Ik zeg, ik vond,
ze dat halen alles uit elke set.
Maar dat viel mij ook op. En ik heb dat voor mezelf goed gepraat. Dat ik dacht van, nee, het verhaal is wat vertelt dat deze mensen elkaar toevallig tegenkomen. Ja. En daarom is dat wat er gebeurt. Het is niet dat ze dat plot geforceerd hebben. Nee, dit is wat er echt gebeurd is. En toevallig kwamen ze elkaar tegen en zo loopt het verhaal.
Maar het is zo arbitrair. Dat meent je bij de god dat ze allemaal geweest zijn. Het maakt niet uit voor het verhaal dat ze allemaal bij dezelfde god zijn geweest. Want ze doen allemaal andere dingen. Dat hadden drie verschillende godden kunnen zijn. Had het net zo gewerkt. Dus ik denk, waarom moet dit allemaal dezelfde plek zijn? Want je maakt
geld.
Ja, dat was prima geweest als ieder nogal eventjes wat meer tijd had gehad met zijn eigen pad. Dat ze dan toevallig bij elkaar komen, dan is het wel oké. Okay. Maar nu was het echt zo van, oké, iedereen vertrekt. En vrijwel de eerstvolgende scène die er is met iedereen is van, ze zijn allemaal op die locatie.
Maar eventjes in context.
En dat
voelt wel. Ik woon nou, even kijken, ik woon nou meer dan 25 jaar in Kampen.
Ook een soort post-apocalyptische wereld.
Dat is ook een post-apocalyptische wereld. Nee, maar eventjes in context. Ik ben Arjan, vriend van de show, ben ik in het wild 4 keer tegengekomen. En dat is dus, de wereld is niet vergaan en we wonen in dezelfde plek. En we hebben een huis en we zijn niet op een kweeste. En dan kom je elkaar 4 keer tegen in zoveel jaar. En deze mensen inderdaad, in 1,5 uur tijd op 4 locaties. Ik ben het wel met Bas eens. Maar ik heb geprobeerd om een soort headcanon daarbij te verzinnen om dat weg te werken. Het is wel een ding.
Dat works.
Maar mag ik mijn pet peeve dan ook even
uitvoeren? Ik heb er zin in.
Oké. Okay. Ik snap helemaal dat de setting van die vault, dat die mensen naïef zijn en zo, en dat ze niks gewend zijn. En dan heb je het moment, dus dan wordt Lucy uitgehuwelijkd aan iemand van de andere kluis. Nou, dat blijkt dan dus niet mensen van andere kluizen zijn. Vind ik heel goed opgebouwd. Dan zie je ook echt, je zit te kijken naar die mensen aan tafel tijdens het feest. Ze hebben tatoeages en beschadiging. Ik denk van, dit er klopt iets niet. Heel goed gedaan.
Niet, reageert anders.
Dat gebeurt dat. Oké, en dan breekt de fucking hel los. Dan komt het in feite op neer dat Lucy op haar huwelijksnacht verkracht wordt. Vervolgens zichzelf verdedigt en haar kersverse echtgenoot de keel doorsnijdt. Vervolgens meerdere andere mensen vermoord. Een enorm trauma. Echt Red Wedding niveau. Echt afschuwelijk. Het ergste wat je iemand aan kan doen. En dan blijft ze gewoon nog. Wat zeg je?
Okidoki.
Ja, en dan blijft ze okidoki. En dan blijft ze ervan. Ja, nee, maar ik ben eigenlijk gewoon een heel schattig naïef meisje. Ik denk van, ik zag geen moment dat verwerkt werd of dat er wat mee gedaan werd. Ik had helemaal goed voor kunnen stellen dat je zo naïef bent. Maar als je dat hebt meegemaakt en dat trauma, daar zag ik helemaal niks van. En daar had ik moeite mee. Dat was eigenlijk het enige waar ik moeite mee had in de logica. Dat zij, het was gewoon geen mens meer. Het was een Barbie popje geworden. En dat vond ik jammer. Want ik dacht van, zij wordt geconfronteerd met de grote buitenwereld. En de werkelijkheid. En zo bruut. En er gebeurt niks. Oké, het is eruit.
Ja, ja, ik zie dat een beetje als onderdeel van de conditionering van de Volt.
Ja, maar dan nog. Het is een mens. En als je dit hebt meegemaakt en zoveel geweld en al die adrenaline die je alleen al hebt. Ze heeft iemand vermoord. Ze heeft andere mensen vermoord. Ze heeft vrienden zien sterven. Haar vader is meegenomen. Maar ze loopt naar buiten alsof ze net een scoutingbijeenkomst heeft gehad.
Scoutingbijeenkomst.
Ja, nee, maar het is... Wie probeert, wie pop. Weet je wat, het is...
Nee, maar ik denk dat het gewoon is, inderdaad, het trainen van, ja, als er iets gebeurt, dan moet je dit doen. En ik denk dat daar heel erg op terug wordt gegeven. Tenminste, ik neem aan dat ze het op die manier hebben geprobeerd te tonen. Maar ja, het is inderdaad wel, het is een beetje
veel. Het is te veel. En op een gegeven moment in het gesprek, dan wordt er tegen haar gezegd, en dat is echt zo'n klassiek verhaalvertelling, dat het thema van de serie wordt uitgesproken letterlijk door een zijpersonage van, als jij de wereld ingaat, dan zul je moeten worden zoals de wereld. En dan is het maar de vraag of je aan het eind nog wil wat je nu wil, omdat je gaat veranderen. En dat vind ik een hele mooie reis, een heel mooi thema. Maar dat werd voor mij een beetje kapot gemaakt, omdat ze dus al zoveel had meegemaakt in anderhalf uur tijd, waar zij niet van liet blijken.
Is het niet ook dat misschien dat dit haar verwerkingssysteem is? Want ze heeft al die dingen meegemaakt. En vervolgens is dus haar vader gekidnapt en die wil ze gaan redden. Misschien is het ook wel van de enige manier voor haar om het, zeg maar, een plekje te geven. En zeg maar een soort van urgency te krijgen is door haar vader te redden. En dat doet ze door zich zo op te stellen en haar best te doen op een soort van gekke Walt manier. Kan natuurlijk zijn dat daarachter natuurlijk nog wel heel veel trauma's geldt, dat wij niet zo direct te zien krijgen, maar dat dit gewoon een soort van verwerkingsproces is. Anderzijds, ik zie het ook wel weer dat het inderdaad gewoon niet behandeld wordt en dat je helemaal gelijk hebt en dat het niet zo subtiel als dat geschreven is. Maar het zou kunnen.
Maar weet je, even als voorbeeld, jullie kennen allemaal de Blair Witch Project. En jullie weten dat dat found footage is en dat iemand de hele tijd een camera vasthoudt. En op een gegeven moment dan zitten ze in het bos en allerlei nachtmerrie dingen en verschrikkelijk. En dan is een van de personages zegt tegen de gast die de camera vasthoudt, waarom ben je de fuck nog steeds aan het filmen? Weet je, wat een logische vraag is. En dan is zijn reactie vanuit de camera, dit is alles wat ik heb. Dit is de enige manier waarop ik mezelf nog een beetje geestelijk in evenwicht kan houden. Goed, prima. Kan ik wat mee? En dat kleine dingetje van wat jij nou zegt, van dat er iets is waardoor je ziet van ze is beschadigd en er is wat met haar gebeurd, dat was er niet. Het was echt, ze kwam eigenlijk, er was niets.
Nog niet, want ze is natuurlijk de hele serie zo. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien nog wel eens een keer wordt aangesproken op de naïviteit en de positivisme. En dat ze dan misschien zegt, ja, weet het niet.
Dat is een beetje inderdaad waar ik een beetje mee zit qua pet peeve. Dat de character arcs misschien net iets te zwak zijn nog. Maar dat is misschien meer een probleem van de eerste twee episodes.
Kan het die naïviteit van Lucy ook niet een commentaar zijn op of de spelerpersonages, die altijd een massamoorden is en dan toch maar gewoon die quest doet, okidoki. We gaan het volgende doen, volgende shit.
Dat ook.
Maar dat werkt in een game, omdat in een game een ander soort, daar heb je andere verwachtingen van.
Ja.
En mijn verwachtingen van een drama is dat als ik iemand iets vreselijks zie meemaken, dat ik in ieder geval zie wat er met iemand gebeurt.
Ja.
En als iemand hysterisch vrolijk blijft, weet je wel, om zichzelf overeind te houden, dan zie je daar nog, als het goed is, nog steeds een onderlaag in. Van, er is wat aan de hand met haar. En dat miste ik volkomen in de eerste 12 afleveringen. Dat was mijn grootste probleem.
Ja.
Ja, als je dat tegen de gore afzet.
Ja, en gewoon wat ze heeft meegemaakt.
De Boys bijvoorbeeld gaat daar iets beter mee om. Dan dat je echt wel merkt van, oh, er is wel iets grappigs gebeurt, maar dat heeft wel degelijk consequenties en dat mensen zoiets hebben van, oh crap, dit was
maar
echt
het is natuurlijk
goed.
Wel een last, naast dat het een vault dweller is, het is iemand in een wereld die al vergaan is. En ik heb ook het idee dat misschien dit een wereld is waarin je haast je personage zo moet opstellen, omdat anders iedereen de hele tijd constant depressief is. Dan krijg je ook een soort van The Last of Us. Ik denk dat het ook een struggle is om daar een soort van balans misschien te vinden. Ik ben benieuwd of ze het verder oppikken.
Maar Maximus doet het tegenovergestelde. Dat vond ik dan ook een veel geloofwaardiger personage. Ook omdat hij zo ambigu is. Je weet eigenlijk niet waar hij staat in de wereld in het begin. En dat is ook iemand waar je wel ziet, die heeft ook een soortement van naïviteit over waar die bij de Brotherhood zit en wat de verwachtingen zijn en wat zijn doelen zijn. En daar zit ook een soortement van, het is ook een beetje dus een G.I. Joe poppetje in het begin, maar daar zie je al vrij snel dat er lagen onder zitten en dat er met hem wat gebeurt en met die vriendin van hem waarvan je je afvraagt, is hij nou degene die dit daar heeft aangedaan of niet? En dan daar zie je gewoon de hele tijd die radertjes gaan. Misschien is hij een beter acteur, ik weet het niet, maar ik heb vooral het gevoel dat hij beter geschreven is dan zij.
Hij wordt 100% de schurk, toch? Dat kan niet anders. Erwin weet het misschien al, dat mag hij niet zeggen. Maar hij voelt zo duidelijk dat ze een villain arc aan het geven zijn. Dat hij eerst gewoon dat mesje erin stopt in haar laars. Ja, en dan later de knight vermoord. En hij is alleen maar bezig om gewoon zichzelf te verrijken met de Brotherhood of Steel als een soort van dogma smoes.
Dat vond ik overigens wel jammer, dat Maximus wordt neergezet als een schildknaap voor een van de ridders van de Brotherhood of Steel. En het hele idee is van, oh, nou, je kan dus een power armor verdienen. Ja, nou ja, dat gaat nergens over, want 10 minuten later heeft iedereen, zeg maar. Dat vond ik wel jammer als zijn van, nou, dit had een heel mooi opbouwend iets kunnen zijn. En nu is het meer gewoon de wackiness van dude die in power armor zit. Maar goed, dat is meer wat ik dan leuker had gevonden. Dat is meer een smaakkwestie of iets dergelijks. Maar ik vond het wel vaag dat ze dat zo snel, zeg maar, erin gooien. Aangezien power armor wel een van de legendarische dingen is, zeg maar.
Tijd is ook wel de domste lul in de serie trouwens, holy shit. Van, ik ben God, stervende en als je mij helpt, dan ga ik jou de doodstraf geven. Wat denk je dat er gebeurt? Wat denk je dat hij gaat doen? Denk je dat hij je nu gaat helpen?
Hey Erwin, aan het begin, hè, dan heb je dus die gast van Person of Interest die dan ontsnapt uit dat...
Van Lost, waarom zegt iedereen het ook? Sorry.
Lost? Ik heb Lost uitgekeken.
Oh.
Ik zie ook Person of Interest, dat is de man van de
computer. Erwin, heb je het over hetzelfde persoon? Die gast met de hond, die dus ontsnapt.
Yeah.
En dan is er een moment dat hij dus langs de heg loopt en Erwin, is jou iets opgevallen op het moment dat die kanonnen afgaan?
Oh ja! Dat ze heel erg misschieten.
Ja!
Stop. Aha.
En dat hij helemaal niet zo hard rende. Dat hij, oh. Ja, dat was heel stom. Ik vond dat heel stom.
Ja. Wij zaten met z'n drie op een rij mekaar aan te kijken. En zo op een, hoe dan?
Dat zat er alleen in. Omdat een guy dacht van, hey, ik heb bedacht dat het titelscherm, dat daar van die coole kogels in moeten. Dus we moeten een turret die van links naar rechts schiet. Zodat we die overgang hebben. Maar het sloeg helemaal nergens op.
Ja, het is stom.
Of dit is echt gewoon een physical prop geweest. Dat ze echt gewoon dingetjes tegen de muur hebben gedaan die dan exploderen. En die acteur liep gewoon te langzaam of zo. Ah, oké, we hebben een shot. Klaar. Ja,
hij is ook niet zo fit. Maar... je moet hem ook niet laten rennen.
Sorry, nee, hij zag eruit alsof hij slechter in vorm was dan ik. En dat zegt echt wat. En ik had echt ik had echt zo van... Nee.
Dit kan
en,
je
en,
niet.
En we hadden het erover. Ik geloof, ik weet niet of, volgens mij zei Vincent, jij zei zo van, laat hem dan gewoon even om de hoek rennen en dat er daarna nog wat kogels inslaan of zo. Ja. Maar het was nu echt, de kogels gewoon vlogen om zijn oren, overal raakten ze behalve hem.
Ja. Stormtroopers. Het is insane. Het is, ja.
Het was ook niet dat dat personage geen schade mocht krijgen of zo in deze serie.
Zo, had hem dan een paar keer laten raken of zo. Weet ik veel dat hij nog wel een beetje heeft.
Ik wil even wel zeggen.
Niet
het
dit.
Bleek uiteindelijk dat hij wel de hoofdrol heeft.
Nee, maar dit is deze scène. Dit gaat de boeken in samen met de speeder scène uit de Book of Boba Fett. Dat was hetzelfde niveau.
Dat ben ik alweer vergeten, joh.
Oh, dat hadden ze ook die speeders die met 20 kilometer per uur gingen. En dat is een achtervolgingsscène. Dat was ook verschrikkelijk. Hetzelfde niveau als dit.
Nou, ik ga het niet nog een keer terugkijken. Ik vond de eerste keer al een zit.
Nou, wij schieten nog even door de tips heen. Ach, het is dit.
Deels op, joh.
Ik heb een leuke boektip. Ik ben bijna uit. En ik ga hem nu alvast tippen. Want ik ben er toch wel een beetje blij mee dat ik hem aan het lezen ben. Het boek heet Paradox Bound. Geschreven door Peter Kleins. En het is eigenlijk een soort... het is een tijdreisavontuur. Je zou het een soort Amerikaanse Doctor Who kunnen noemen. met heel veel timey-wimey, wibbly-wobbly dingen die er gebeuren. Het, in principe komt het erop neer dat er is een gozer die woont in een klein dorpje waar eigenlijk helemaal nooit wat gebeurt. En die ontmoet een jonge vrouw een aantal keer in zijn jonge leven, iets ouder steeds, die steeds dezelfde leeftijd blijft hebben. En die vrouw die rijdt in een Model E voort. En uiteindelijk blijkt zij een tijdreiziger te zijn. Dat heb je al vrij snel door als lezer. En hij en zij moeten op een soort kwesten om een geheim object terug te vinden wat in de geschiedenis verborgen is. En er zijn letterlijk faceless men, dus mensen zonder gezicht waar de ogen dicht zitten, maar die achter ze aan zitten. Het is allemaal ontzettend pulp, maar het is ontzettend leuk geschreven, lekker vlot. En ik kan het vooral aanraden als audioboek, want het is dezelfde narrator die ook Hail Mary en zo heeft gedaan. Dus dat is gewoon een hele fijne voorleesstem om te hebben. Is heerlijk. Ik zit heel veel in de auto de laatste tijd en dit is echt mijn tv-serie in de auto, zeg maar. Zo leest het, luistert een beetje weg. Het is niet diep en het is best wel heel Amerikanistisch, want het gaat over de Amerikaanse geschiedenis. Dus dan heb je echt een beetje het gevoel, ik bedoel, als we naar Doctor Who kijken, speelt alles zich af in Londen en hier gaat het allemaal over de Founding Fathers en weet ik wat allemaal. Maar ondanks dat is het toch gewoon een heel leuk boek. Paradox Bound, Peter Klein.
Vincent.
Voor mij is het Xenotilt. Dat is hostile pinball action, zoals ze het zelf noemen. Het is een videogame flipperkast. Nou, er zijn er wel meerdere van. Maar het leuke aan deze flipperkast vind ik zelf is dat het me heel erg doet denken aan de oude Game Boy flipperkasten. Wat eigenlijk gewoon 3 schermen boven elkaar gestapeld zijn. En je moet telkens een stukje omhoog flippen om daar met nieuwe flippers weer een stuk omhoog te komen. Dat doet deze flipperkast ook. Maar dan pompt het de special effects en de scènes en alles op tot het maximum, zeg maar. Het heeft een beetje een cyberpunk thema ook. Dus veel elektronica, fysieke dingen, lasers, neon effecten en allemaal dat soort dingen. En er zitten ook heel veel grafische effecten overheen om het een CRT-scherm te geven of VHS-artefacten. En allemaal om het zo jaren 80 mogelijk te maken. En het is heerlijk. Het is gewoon visueel genieten van allemaal dingetjes die exploderen of gebeuren of punten die je langs ziet komen. Ondertussen met gewoon lekker gewoon flipperkast spelen. Dus heerlijk ontspannend. Xenotilt.
En waar draait het op?
X-E-N-O. Op dit moment is het op Steam. Als een early access nog. De voorganger Demon's Tilt. Die is ook op de consoles te krijgen. Tenminste, volgens mij de PlayStation en de Xbox. En ook Steam. Xenotilt is nu nog half in ontwikkeling. Werkt al heel erg goed. Je merkt helemaal niet dat het in ontwikkeling is wat dat betreft. Hij is heel erg Steam Deck compatible.
Dus ja. Mijn tip is de animatieserie X-Men 97. Ik kon veel series tippen van de afgelopen tijd, maar dit was mijn grootste verrassing, denk ik. Want het is de vervolg op de X-Men animatieserie die in 1996 is gestopt. Zelfde stijl, zelfde stemacteurs ook. En het gaat direct verder waar het toen is gestopt. Ik dacht van, wel eens proberen, leuk. Ik heb daar vroeger wel gekeken, niet diehard fan of zo. Maar dit zit zo bijzonder goed in elkaar. De eerste aflevering is gewoon leuk vermaak, zeg maar. Het zit echt wel, er zit goed tempo in. Het is goed geschreven, leuk geanimeerd, leuk personages, allemaal heel aardig. Gisteren was de 5e aflevering en dit is echt gewoon insane. Dit is gewoon piek animatieserie. Dit echt. En dan zegt de schrijver, die zegt op X van ja, dit was een warm-up. Wat nog gaat komen, wordt toch echt veel, veel heftiger, veel groter. Dus ik heb daar zoveel zin in.
Gezien hebben?
Nee, als je X-Men weet wat X-Men is, dan komt het wel goed. Dus nu wel, de showrunner is ontslagen door Disney. Terwijl dit al een succes is, 2 seizoen is bevestigd. Waarom is niet duidelijk? De geruchten zijn dat het komt omdat hij een Olifants heeft. Dat zou heel stom en preuts en kut zijn van Disney. En een grote fout, dat dit is zo goed. Dit is een van de beste dingen die Marvel heeft gemaakt in de afgelopen tijd. Dit is echt chefkiss. Dus ze moeten hem weer terughalen voor volseizoenen. Want dat is dom als ze dat niet doen.
Ik vind dat je mooie boxquotes hebt.
Dat geeft even een jaartje.
Je hebt echt boxquotes zoals dit is echt explosiegeluis en chefkiss. Ik hoop dat ze het opschrijven. Luister mee, Marvel.
Ja, dus kijk X-Men 97 op Disney Plus. Pas.
Ik, zoals luisteraars weten, kijk af en toe wel een anime-serie. Een groot fan van allemaal van die shonen-series, waarin gasten met elkaar vechten en de kracht van vriendschap de dag redt en dat soort dingen. En de grootste, meest invloedrijke serie daar op moment in is eigenlijk One Piece. Ik ben ooit aan One Piece begonnen, later afgehaakt. Toen kwam ik terug, toen waren er meer.
Er is een kut van gemaakt, hè? Dat alle filler eruit gesneden is.
Heb ik deze tip al verteld?
Oh, nee. Daar had je het over toen wij bij de presentatie waren. Sorry, ik maak een hele flauwe grap. Sorry, ik haal het. Maar
schiet helemaal in de stress. Oké, nou, bedankt voor het wegnemen van mijn thunder, Harry.
Oh, sorry. Nee,
dat is dus, dat zijn meer dan 1000 afleveringen. Maar er is een groep fans. Harry, dit zou je verrassen. Die hebben een edit gemaakt van de serie, waarbij ze dus alle niet-manga-villen eruit hebben gehaald. 40% hebben ze eruit gesneden, uiteindelijk wat erin zit. En dan weer gespliced in nieuwe afleveringen. Ze hebben ook edits gemaakt om de continuïteit hier en daar beter te maken. Dus er zit bijvoorbeeld een guy echt in de eerste 20 afleveringen of zo. Dat was in de jaren 90. Toen hebben ze bij het animeren gedacht van, dat is gewoon een zijpersoon. We maken het gewoon een willekeurige gast met zwart haar. 15 jaar later bleek dat een superbelangrijk personage met een heel ander kapsel. Dus hebben die fans dat met deze re-edit, hebben ze hem gewoon dat kapsel gegeven. Het ziet er ook goed uit en alles. Het is echt insane. Het heet One Piece. En het is te kijken op onepiece.net. Ligt natuurlijk wel wat schimmig, want het is niet de manier waarop je natuurlijk normaal gesproken zou kijken. Dus ik zou zeggen, als je denkt van, ik voel me hiernaar bij, neem even een Crunchyroll abonnement ernaast. Dus als je in ieder geval kan zeggen dat er geld gaat naar de originele makers hiervan.
Is er ook een mogelijkheid om gewoon een soort episode list te krijgen?
Nee, ze editen echt scène voor scène. Want wat het probleem is geworden bij One Piece. Kijk, je hebt natuurlijk bij anime en manga heb je altijd het klassieke probleem dat een anime aflevering zit meer in dan een hoofdstuk van een manga. Dus als je iedere week een manga chapter uitbrengt, iedere week een anime aflevering, dan haal je uiteindelijk, of je loopt uiteindelijk de manga in. En One Piece had het punt bereikt waardoor ze uiteindelijk afleveringen hebben gemaakt waarin een aflevering alles had van de chapter. En dan opgerekt met willekeurige shit om er 20 minuten van te maken. Dus dat ging rete langzaam. En dat moet er echt precies uitgesneden. En ze hebben het echt magisch gedaan met dat de muziek nog wel goed in sync is en dat soort dingen. En er zijn ook nog wel oudere seizoenen waar ze nog 1 of 2 afleveringen moeten doen, omdat ze daar wachten op speciale cuts die nog uit moeten komen. Het is monnikenwerk hoe ze het gemaakt hebben. Het is echt heel bijzonder. En het is de beste manier om te kijken. Het is namelijk nog slechts 400 afleveringen. Waar hebben we het over? One Piece.
Monsterlijk.
Ik heb geen tijd om alle 8 wel volhouden.
misschien daar eerst op focussen.
Ja, als je Fallout uit hebt, is dit ook nog
misschien beter.
Erwin.
Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal. Wil je meer informatie over de podcast, kun je naar spelkos.nl. Daar vind je ook een link naar de Discord. En daar hebben we het onder andere ook over Fallout en andere series en andere leuke dingen.
En alle spoilers worden in de discussie altijd gemarkeerd met de spoiler tag. En mensen zijn er ook echt heel erg consequent en secuur mee. Dus voel je altijd veilig om in een discussie in een kanaal te komen wat gaat over een specifiek onderwerp. Want we zijn er altijd heel voorzichtig over, omdat we allemaal weten hoe erg het is om iets gespoild te krijgen.
Ik zal even een voetbalkanaal maken straks als we hiermee klaar zijn.
Ja, doe maar.
Mensen de afleveringen heel
ontzettend aan je.
Leuk.
En we doen heel veel spelletjes, steeds meer. We hebben nu Strands van de New York Times. Nou, dat is ook leuk. Dus we doen Strands en Connections en Mini Crossword en Guest Audio en Zoom Out en Guest the Game. En
Ik hou het bij
Zoom Out en Guest the Game. Dat is het voor mij. Verder, we hebben de rest losgelaten. Zoveel. Sommige mensen doen inderdaad alles. Die zijn echt, geloof ik, gewoon lekker een uur bezig iedere ochtend. Het is ook heel zen. Ik snap het ook wel, maar
het is echt wakker worden, spelletjes doen.
What more could you possibly want?
De Patreon doen niet, hè? Die staat op pauze.
Die staat nog op pauze. We zijn natuurlijk even gepauzeerd omdat we even in een soort van break zitten. Deze aflevering is zo'n uitzonderlijk moment waarbij we denken, we hebben allemaal wat leuks gedaan en gezien. We willen het er even over hebben. Maar het is niet dat we nu wekelijks weer terug zijn. Dus het voelt een beetje gek om hem nu alweer aan te zetten.
Maar Spelquest is op komst en dan zetten we hem weer aan.
Wel, Spelquest er is, dan gaat hij inderdaad weer aan. Dat is een goede.
Let op uw toestel.
don't touch that dial, folks.
Dus namens Bas van Vroegerop, Harry Hol, Vincent Leeuw en ik ben Er Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
video games. Video games.